Goedemiddag luisteraars, welkom voorafgaand aan de middagdienst vanuit de Zuidoverkerk. Vanmiddag hoopt voor te gaan voorganger DS J.W. van Pelt en het orgel zal worden bespeeld door Herman Keizer. Ik zal met u de liturgie doornemen. We beginnen met welkom en mededelingen van de kerkenraad. Daarna zingen we lied 236 uit de bundel Op toonhoogte. Na welkom en mededelingen lied 236. Dan volgt stilgebed. Na stilgebed votum en groet. Na votum en groet zingen we uit gezang 304 de versen 1 en 2. Na votum en groet gezang 304 de versen 1 en 2. Dan volgt het gebed. Na het gebed volgt de schriftlezing uit 2 Petrus 1, de versen 1 tot en met 11. Schriftlezing 2 Petrus 1, de versen 1 tot en met 11. Dan zingen we uit Psalm 66, de versen 1, 3 en 6. Na de schriftlezing Psalm 66, de versen 1, 3 en 6. Dan volgt de collecte die bestemd is voor kerk en diaconie. Dan volgt de verkondiging. Na de verkondiging zullen we met elkaar zingen gezang 215, de versen 2 en 3. Na de verkondiging gezang 215, de versen 2 en 3. Dan volgt dankzegging en voorbeden. Na dankzegging en voorbeden zingen we uit Psalm 25 het zevende vers. Psalm 25 het zevende vers. Dan zal de geloofsbelijdenis voorgelezen worden. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 68 vers 10 uit de oude berijming. Na de geloofsbelijdenis Psalm 68 het tiende vers oud berijmd. Tot slot mogen we de zegen meekrijgen. Een goede dienst gewenst.
Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden, mensen die thuis met ons meeluisteren, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat ons voor Dominee van Pelt uit Oud-Beijerland, ook hartelijk welkom. We willen deze dienst beginnen met zingen van Op Toonhoogte, lied 236. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Er is nu eerst gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en al wat daarin is. Die trouwe houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijne uit, hij roept die allen die het heden kent en de toekomst overziet. Laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. Laten we zingen lied 304 vers 1 en vers 2. Laten we samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Laat ons bidden. Heere God in de hemel, we danken u hartelijk dat we hier vanmiddag mogen zijn. Een plek waar we u mogen ontmoeten, een plek waar we elkaar mogen ontmoeten. Een rustpunt in de week om toegerust te worden met kracht van boven, met de woorden van boven, met de geest van boven. Om hier op aarde onze weg verder te kunnen vinden. Wat is dat nodig? Want wat leven we in verwarrende tijden? Wat leven we ook in dreigende tijden? We denken aan de terroristische aanslagen die dit voorjaar er al verschillende geweest zijn in Europa. En we denken aan de verkiezingen die in Frankrijk op deze dag gehouden worden. Waar met spanning naar wordt uitgekeken. Wordt het straks een overwinning voor het rechtspopulisme? En zal dat de tegenstellingen nog verder aanscherpen? Hoe zal het allemaal moeten gaan? En wat heeft dat dan weer voor een effect op ons leven? Het zijn vragen waar wij als mensen niet zo snel een antwoord op zien. Het kan betekenen dat we er ons ook maar een beetje op een afstand van houden. En al die dingen die spelen toch een rol ook in ons kerk zijn. Hoe moeten wij dan gemeente van Christus zijn in deze wereld? We dragen de gereformeerde kerken in Frankrijk aan u op, dat ze wijsheid ontvangen. om een stem te laten horen in die moeilijke tijden waarin wij zijn. We bidden voor de samenleving waar u ons een plaats in heeft gegeven. Dat we herkenbaar mogen leven als kinderen van het licht, samen met allen die in dit land u willen vrezen en uw woord voor de hoogste waarheid houden. Wilt u ons daarom ook opbouwen in dat geloof? Wilt u uw woord voor ons open doen vanmiddag? En wilt u uw geest in onze harten uitzenden, zodat die boodschap overkomt, zodat het duidelijk en begrijpelijk is? Maar dat niet alleen. Maar ook dat ons hart er echt voor open gaat, dat we het opnemen, meenemen. Dat het mag zijn als een zaad wat gezaaid wordt in de akker van ons hart. En dat het daar vrucht draagt voor u. Wilt u zo, Heere, met ons zijn? Als we deze week verder ingaan en er naartoe kijken, hoe zal het wezen? Misschien druk met ons werk, misschien een tijd van vakantie. Daar kunnen we ook echt aan toe zijn. Misschien dat we geen verplichtingen meer hebben zozeer, maar dat we nog wel intens meeleven met anderen om ons heen. Mogen we, Heren, vanuit uw woord meekrijgen wat nodig is om alles onder ogen te zien wat deze week ons verder brengt. En mag het vooral zo zijn dat we leven in vertrouwen en afhankelijkheid, in kracht van boven. En dat we zo uw naam mogen verheerlijken, ook in ons leven. Wees met ons allen hier in de kerk, groot en klein, jong en oud. Wees met anderen die met ons verbonden zijn en in de stilte van hun huiskamer meeluisteren. Zoek ook hen op met uw zegen. En wilt u zo uw koninkrijk bouwen onder ons als gemeente, onder ons ieder persoonlijk. Als wij dat alles van u bidden, dan is het met veel verwachting, niet van onszelf, maar van u. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing in deze dienstgemeente is uit de tweede brief van Petrus, daarvan het eerste hoofdstuk, vers 1 tot 11. De schriftlezing 2 Petrus 1, vers 1 tot 11. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Here. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen en aan de deugd kennis en aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde, liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten, wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden voor de preek zijn een aantal woorden uit het eerste vers, namelijk deze woorden aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. Laten we als inleiding op de verkondiging gaan zingen voor Psalm 66, de versen 1, 3 en 6. Breek aarde uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer. En daarbij krijgt u de gelegenheid uw gaven te geven voor de Here en de dienst in zijn koninkrijk. We zingen Psalm 66, vers 1, 3 en 6. Laten we straks, na het aanvang van de preek, het bekende paaslied zingen, lied 215, daarvan vers 2 en vers 3. Prijs nu Christus in ons lied, die in heerlijkheid gebiedt. Lied 215, vers 2 en vers 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Marleen vindt het maar moeilijk. Ze heeft zoveel vragen en zo weinig antwoorden in haar geloof. En ze luistert vaak jaloers naar andere mensen in de kerk die zo overtuigd lijken te zijn. En die er zoveel van af lijken te weten. En ze denkt bij zichzelf, is mijn geloof dan wel goed? Maar Marleen, vergis je niet. Jij hebt een kostbaar geloof. In alle eerlijkheid en onzekerheid die je ervaart, met je zoektocht naar God, een kostbaar geloof. Egbert vindt geloven maar lastig, omdat er zoveel collega's op zijn werk zijn die helemaal niks van God of gebod willen weten. Hij heeft het gevoel dat ze hem wel eens achterlijk vinden. Iemand die zich nog niet aangepast heeft aan de moderne tijd. Iemand die nog gelooft. En daarom praat hij er bijna nooit over. Maar Egbert, vergis je niet. Jij hebt een kostbaar geloof. Die uitzonderingspositie waarin jij je bevindt en de trouw waarmee je volhoudt, een kostbaar geloof. Deborah vindt geloven maar ingewikkeld. Op zondag in de kerk lukt het wel. Maar wat dat nou door de week in haar leven betekent, dat vindt ze best moeilijk. Niet dat ze daar nou trouwens zo ontzettend veel over nadenkt, daarvoor is het leven veel te leuk. Maar soms knaagt het wel eens aan haar. Het zou toch meer moeten kunnen zijn. Een soort sleur en gewoonte. En als je niet uitkijkt, ben je het straks kwijt. Maar Deborah, vergis je niet. Je hebt een kostbaar geloof. Ook al loop je er nog niet zo enthousiast en warm voor. Een kostbaar geloof. Zo kan ik nog veel meer voorbeelden opnoemen. Om steeds die prachtige woorden van de apostel Petrus te herhalen. Tegen ieder van u en jou persoonlijk. Wat voor kleur je geloof ook heeft. Hoe je je daar ook bij voelt. Je geloof is zo kostbaar. Daarmee begint Petrus zijn brief. Hij is bijna aan het eind van zijn leven gekomen. En dan schrijft hij nog deze tweede brief aan de gelovigen in Klein-Azië, tegenwoordige Turkije. Lees het maar als een geestelijk testament. Om nog één keer aan de gelovigen een hart onder de riem te steken in de moeitevolle omstandigheden waarin zij leven. En dan zet hij zijn afscheidsbrief in met deze geweldige bemoediging. Wat hij verder ook allemaal nog moet gaan schrijven, inclusief aansporingen om het vol te houden en waarschuwingen tegen dwalingen en zonden, hij begint met deze bemoediging. Jullie hebben een kostbaar geloof. Wat de gelovigen zelf er ook bij ervaren, aan twijfels en moeite en strijd, en soms ook afstand tussen de cultuur waarin ze leven en het geloof wat ze hebben. Jullie hebben een kostbaar geloof. En lieve broeders en zusters, jongeren, kinderen in de kerk, ik wil die bemoediging graag één op één aan jullie allemaal doorgeven. Jullie hebben een kostbaar geloof. En dan zal het hier in de kerk vast wel zo zijn als bij mij in de kerk ook. Dat er mensen zijn die worstelen met hun geloof. Dat er broeders en zusters zijn die zeggen, ja maar er zit mij nog zoveel zonde en schuld in de weg. Ik heb nog zoveel vragen en verdriet in mijn leven. Ik heb soms zo moeite om te vertrouwen op de leiding van God. Als ik eerlijk ben, dan is het niet altijd zo super met mijn kennis en mijn inzet. Mijn motivatie. Tegen ieder van jullie zeg ik dan toch, laat die woorden van de apostel Petrus maar eens goed binnenkomen in je hart. Jullie hebben een kostbaar geloof. Dat roept misschien best ook vragen op. Want, dominee, kan je dat nou zomaar tegen iedereen zeggen? Bent u dan niet veel te optimistisch en veel te oppervlakkig? Want er zitten misschien ook wel mensen in de kerk die zich niet eens gelovig noemen, maar die eigenlijk meer het stikkertje hebben van ik ben een zoeker. Er zitten misschien ook wel mensen die het moeilijk vinden om een ander als gelovige te zien. Zij zelf wel, maar ja, die ander die is nog zo weinig christelijk. Die moet er nog veel aan doen hoor. En misschien vind je het zelfs wel een gevaarlijke uitspraak. Omdat mensen het ook heel gemakzuchtig. Omdat ze het heel gemakzuchtig kunnen opvatten. De dominee zegt dat ik een goed geloof heb. Nou ja, dan hoef ik me verder nergens meer druk over te maken. Dat zijn allemaal goede vragen. Maar op de achtergrond leeft dan het idee dat de een wat meer gelovig is dan de ander. Dat je de kwaliteit van je geloof een cijfer kunt geven. Van 0 tot 10. En dan kan het met die kwaliteit altijd wel beter. En dan moet je niet tevreden zijn met het geloof zoals je dat nu hebt. Maar dan moet je altijd streven naar geloofsgroei. Nou vind ik streven naar geloofsgroei een heel belangrijk onderwerp. Supergoed. En als je die brief van Petrus verder leest, dan kom je daar ook het nodige over tegen. Kan ik nu geen aandacht aan geven. Maar de apostel begint zijn afscheidsbrief op een andere manier. Hij begint met die bemoediging. Jullie hebben een kostbaar geloof, even kostbaar als het geloof van ons. Als je nog eens even teruggaat, geloof dat je een cijfer kan geven van 0 tot 10. Wat voor cijfer geef je dan het geloof van Petrus? Ik denk toch wel een 10. Nou ja, hij heeft zijn meester natuurlijk wel verloochend. Dat was natuurlijk helemaal fout. Maar dat was nog voordat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En Petrus heeft daar heel veel spijt van gekregen en hij is door Jezus opnieuw in dienst genomen. Maar na de opstanding van Jezus en nadat ze zijn uitgezonden met Pinksteren, nou dan zie je Petrus daar staan. Met een preek die klinkt als een klok. Toen heeft hij nooit meer getwijfeld. En hij heeft uit blijdschap geleefd. En hij is van oost en west alle kanten uitgegaan van Rome en Babel om overal maar het evangelie te brengen. En hij had veel inzicht en veel wijsheid. Hij was een van de belangrijkste van de apostelen. En hij kwam uiteindelijk als een martelaar aan het eind van zijn leven. En een oude traditie vertelt dan dat hij de kans had om weg te vluchten toen ze hem gegrepen hadden. Maar dat hij dat niet wilde. Omdat hij trouw wilde zijn aan zijn heiland die hij ooit eens verloochend had. Maar dat wilde hij niet nog een keer. En toen is hij gestorven voor zijn geloof. Nou, een 10 toch voor zo'n geloof? Beter kan toch niet? En dan schrijft hij aan die gelovigen in Klein-Azië: jullie hebben hetzelfde kostbare geloof als wij. En met die wij bedoelt hij de apostelen. En hij schrijft even verder op: wij hebben die grote, belangrijke belofte van God gekregen, zodat jullie gered worden. Die afwisseling van wij en jullie, dat is heel bijzonder. Petrus schrijft als apostel van Jezus Christus. Een man die wij een 10 zouden geven voor zijn geloof. En dan zegt hij dat het geloof van iedere christen net zo kostbaar is. Dan is de vraag hoe de kwaliteit van dat geloof is, of hoe groot het is, minder belangrijk dan het feit dat er geloof is. Dat moet ik even uitleggen. Misschien heb je die naam wel eens gehoord, Chris Froome. Dat was de winnaar van de Tour de France van vorig jaar, weet je wel, met de gele trui. Stel je voor dat hij bij de huldiging op het podium een jongen uit het publiek haalt met een fiets in zijn hand. En dat hij dan zegt: jij doet hetzelfde als ik. Jij weet ook wat fietsen is. Jij doet het op jouw manier, op jouw plaats. Dat is een beetje anders dan ik, maar we zijn allebei fietsers en we snappen de waarde van het fietsen. Dan is de vraag hoe goed of hoe hard die jongen fietsen kan, niet meer zo belangrijk. Hij kan het, hij kan fietsen. En daar gaat het dan om. Zo schrijft Petrus als eerste onder de apostelen aan al die gelovigen die de Heer Jezus zelf nooit hebben gesproken of gezien, die worstelen, die soms nog dwalen, die zich moeten bekeren voor allerlei zonden. En dan schrijft hij: jullie hebben hetzelfde kostbare geloof als wij. De vraag hoe groot dat geloof is en wat de kwaliteit is, wat voor cijfer je daaraan vast kan plakken, dat is niet een hele onbelangrijke vraag. Maar Petrus begint ergens anders. Hij begint met dat kostbare van het geloof. Overal, in elk hart waarin dat geloof werkt, is het kostbaar. Doet het iets heel bijzonders waardoor het zo kostbaar is. En dat doet het in de harten van een ieder die in Jezus gelooft. Het geloof van een puber en van een kind. Het geloof van een bejaarde en van een student. Het geloof van een timmerman en een kattengezant. Het geloof van een ouderling en een moeder. Het geloof van een manager. Allemaal datzelfde kostbare geloof als dat geloof van Petrus. En al is je geloof dan misschien maar zo klein als een mosterdzaadje, als het maar leeft. Als het maar met Jezus verbonden is, dan is het goed. Dan zal het zijn werk doen. Daar kun je op wachten. En dat maakt de kerk tot een bijzondere groep van mensen. Hele verschillende mensen, maar toch verbonden. Niet allemaal precies hetzelfde, maar wel gelijkwaardig. En daarom durf ik het best nog wel een keer te zeggen. Hoe je ook in je vel zit, hoe de kleur of het gevoel van je geloof op dit moment ook is. Je hebt datzelfde kostbare geloof ontvangen als je van harte in de Heer Jezus gelooft. Datzelfde kostbare geloof als je ouders en je grootouders. Hetzelfde kostbare geloof als je gemeentelid en jullie dominee. Hetzelfde kostbare geloof als Petrus, Johannes en Jacobus. Wat maakt dat geloof dan zo kostbaar? Waarom is Petrus zo dankbaar voor het geloof van al die christenen, al moet hij ze nog wel aanspreken op onzuiverheden, op dwalingen, op dingen die nog rechtgezet moeten worden. Petrus vertelt daarvan in dit eerste hoofdstuk: jullie geloof is zo kostbaar, zo waardevol, om twee dingen. Omdat je allereerst daarmee ontsnapt aan heel veel slechtheid in deze wereld, en omdat je op de tweede plaats daardoor deel krijgt aan de goddelijke natuur. Op die twee dingen wil ik met u en jou wat verder inzoomen. De waarde van het christelijk geloof zit daarin dat je daarmee ontkomt aan het bederf van de wereld. En dat je daarmee, ik zeg het nou maar even zo, iets goddelijks krijgt. Leg ik zo nog verder uit. Eerst dan maar dat eerste. Dat kostbare van het geloof zit hierin dat je daardoor ontsnapt, en dan lees ik het even letterlijk voor, aan het verderf. Dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte. Onze wereld wordt beheerst door het bederf, zegt Petrus. Bederf, weet je wat dat is? Nou, het is nou nog lente, maar als het straks zomer is en het wordt nog warmer, dan merk je snel dat eten bederft. Als je dan 's avonds een pan soep wegzet, dan kan die 's morgens al bedorven zijn. Als je aardbeien vergeet om in de koelkast te zetten, na een paar dagen stikt het van de vliegjes. Eten is zo bedorven als het warm is. Dat heeft iets te maken met ontbinding en dood. En zulk bederf heerst er in deze wereld, zegt Petrus. En dan bedoelt hij daarmee niet in de allereerste plaats de slechtheid en de zonde van de mensen, die je overal in de mensenwereld ziet en ook in je eigen hart als je eerlijk bent. Maar hij bedoelt vooral ontbinding, dood en verderf die je overal tegenkomt. Als mensen zijn we allemaal vatbaar voor ziekte en pijn. Niemand van ons ontkomt aan het verouderingsproces, hoeveel dingen je ook smeert en hoeveel dingen je ook eet. Niemand ontkomt aan de slijtage van het lichaam en uiteindelijk aan de dood. Hoe kwetsbaar is een mens dan? Er is maar weinig voor nodig om ziek te worden. En het kan elke dag je laatste dag zijn. Dat is niet makkelijk om bij stil te staan, maar het is wel de werkelijkheid van het leven. En dan zegt Petrus er nog bij dat het bederf in deze wereld veroorzaakt wordt door de begeerte van de mens. En daarmee verwijst hij naar het begin van onze mensenwereld. De eerste mensen die het verlangen hadden om gelijk aan God te zijn. Maar ja, toen ze dat echt gingen proberen, toen raakten ze het paradijs kwijt. En toen kwamen ze uit in een wereld die gebroken is en waar de zonde en de dood en de duisternis werkelijkheid zijn. Mensen hebben de dood over zich afgeroepen. En sindsdien worden mensen ziek en moeten ze op een keer sterven. De menselijke natuur is grondig bedorven en er lijkt niet aan te ontsnappen. Nou, dominee, zegt u misschien wel een beetje sombere kijk op de wereld, hoor, op zo'n prachtige lentezondag. En dat is misschien wel zo. Maar het is toch ook wel heel eerlijk, het is heel realistisch. Zo zit de wereld in elkaar. En dan krijgt dat tweede, wat Petrus noemt, direct ook een hele bijzondere invulling. Want het bederf van deze wereld dat je overal ziet, de gebrokenheid van de wereld, ziekte en dood, het is er. Maar dan zegt Petrus dat tweede, door het geloof krijg je deel aan die goddelijke natuur. En dan bedoelt hij daarmee niet dat mensen vergoddelijkt worden, dat je elkaar zo'n beetje moet gaan aanbidden, alsof je een BN'er bent of zoiets. Maar het gaat erom dat een mens deel krijgt aan dat goddelijke, onvergankelijke, eeuwige leven. Want dat is toch zo bijzonder aan de Heere God, dat hij eeuwig, onsterfelijk, onvergankelijk is. Aan die eeuwigheid, onsterfelijkheid, heerlijkheid krijg je als gelovige deel. Er is een uitweg uit het bederf van de zonde en de dood. De eeuwige God ontfermt zich over ons. En hij bevrijdt ons van de vergankelijkheid en hij maakt ons deelgenoot van zijn eeuwigheid. Dat is toch Pasen? De Heer Jezus heeft dat nieuwe onvergankelijke leven aan het licht gebracht. En toen is het licht van Pasen gaan schijnen omdat hij uit de dood is opgestaan. En hij geeft dat nieuwe paasleven, dat eeuwigheidsleven aan een ieder die echt in hem gelooft. Zo is Pasen niet alleen iets van heel lang geleden en heel ver weg. Maar God brengt dat heel dicht bij je hart. Eeuwig leven. Waar dood en verderf geen vat meer op hebben. Eeuwig leven dat niet pas begint als je hier je laatste adem uitblaast. Maar eeuwig leven dat begint op het moment dat je in Jezus gelooft. Dat je deel hebt aan hem. Snap je nou dat Petrus schrijft, jullie hebben een kostbaar geloof. Net zo kostbaar als van ons. Dat kostbare zit daarin dat je daarmee ontsnapt aan dat bederf van de vergankelijkheid. En dat je deel krijgt aan dat eeuwige leven dat God geeft uit genade. En daarom mag er bij het ziekenhuisbed van iedere christen toch de stem zijn van hoop en vertrouwen, al kan het misschien nog zo moeilijk zijn. Daarom mag je op de begrafenis van al Gods kinderen altijd iets horen van uitzicht en verwachting. Want Jezus draagt je mee in zijn sterven, in zijn opstanding. Hij draagt je mee het eeuwige leven in. Hoe kostbaar is dan dat geloof waardoor hij dat doet? Jullie geloof is zo kostbaar, zegt Petrus. Je krijgt daardoor deel aan dat grote, die belofte van God die in Jezus werkelijkheid wordt, het eeuwige leven. Maar hoe kom je dan aan dat geloof? Hoe werkt dat dan? Als het daarover gaat, dan kun je niet heen om de naam van de Heer Jezus. Hij staat centraal, ook in dit gedeelte van de tweede brief, de laatste brief van Petrus. Nou kan dat misschien ook wel een beetje tegenvallen. Want misschien denk je, als je langer al in de kerk zit, dat je zo ongeveer wel alles over Jezus weet. En dan denk je misschien in je hart, ach, gaat het nou alweer over Jezus? Ik had zo graag ook wel eens over een ander onderwerp iets gehoord. Het kan ook anders zijn dat je juist heel nieuwsgierig bent naar de Heer Jezus. Omdat je best wel wat van hem gehoord hebt, maar toch nog nooit echt een compleet, een goed beeld van hem hebt gekregen. Nou, in alle gevallen is het verrassend om op een rijtje te zetten wat Petrus over Jezus schrijft. Kijk maar mee in dit gedeelte. Het eerste wat Petrus zegt is, ik ben een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Dat betekent dat bij Petrus de meester voorop staat. Want van hem ben ik een dienstknecht. Hij heeft mij gezonden. Zoals de Vader mij zendt, zend ik ook u, zei Jezus. Zo word je apostel. Sinds hij Jezus heeft leren kennen, is het dienen van Jezus en het vertellen van zijn heiland het belangrijkste geworden voor Petrus. Omdat in Jezus de redding ligt van zonde, dood en verderf. En de toegang tot het eeuwige leven in de heerlijkheid. En u hebt een even kostbaar geloof ontvangen als wij, door de gerechtigheid van God en de zaligmaker Jezus Christus. Dat voegt Petrus er nog aan toe, omdat Jezus rechtvaardig is, omdat hij alles rechtgezet heeft door zijn offer aan het kruis op Golgotha. Dat maakt het geloof in hem zo bijzonder. Niet dat jij zo bijzonder bent, maar wat hij gedaan heeft. Dat is zo bijzonder. Dat is zo kostbaar. Daardoor worden mensen gered van het verderf en gezet in het eeuwige leven. En door de kennis van Jezus Christus worden genade en vrede in je leven steeds rijker. Dat schrijft Petrus erachteraan. Dat gaat hij in zijn brief nog veel verder uitwerken. Hoe je Jezus nog meer mag leren kennen en hoe dat dan ook doorwerkt in de praktijk van je leven. En de Heer Jezus heeft ons geroepen door zijn heerlijke wondermacht. En heeft daarbij grote en kostbare beloften meegegeven. Daarbij zal Petrus ongetwijfeld ook gedacht hebben aan zijn eigen roeping. Vast en zeker herinnert hij zich nog dat bijzondere moment dat Jezus langs het water gaat. En de mannen die daar aan het werk zijn, die vissers. Hij roept daar zomaar mensen uit hun werk. En hij haalt ze in de kring die bij hem hoort. En hij roept hen om hem te volgen. En ongetwijfeld herinnert Petrus zich ook nog dat moment dat Jezus tegen hem zegt, ik zal je visser van mensen maken. En die prachtige belofte dat de Heilige Geest zal komen en dat Jezus door zijn woord en zijn geest bij hem zal zijn, al de dagen tot de volleinding van de wereld. Gelukkig hoeven ze het geen dag te doen zonder Jezus bij hen. Zo zie je dat Petrus vol is van de naam van de Heer Jezus, zijn werk, zijn persoon. Het kostbare van het geloof zit in de verbinding met Jezus. En daarom kan Petrus daar niet over zwijgen. De verbondenheid met Jezus is beslissend. Hij heeft de dood overwonnen door het offer aan het kruis. Hij is opgestaan en hij leeft. En dat maakt alles anders. Hoe je naar deze wereld kijkt, hoe je naar jezelf kijkt. Want de dood heeft niet meer het laatste woord, maar het leven. En dat onomkeerbare van het verderf in deze wereld, daar mag je toch aan ontsnappen. Want door de dood van Jezus heen neemt hij je mee naar een leven dat met Pasen begonnen is. En dat hij deelt met een ieder die in hem gelooft. Dat kostbare van het geloof, dat is het kostbare van Jezus zelf. Dus wil je in die eeuwige heerlijkheid terechtkomen, dan ga je dat niet redden door een laddertje te maken om de hemel in te klimmen. Want die laddertjes zijn altijd te klein en te laag. Dat lukt alleen maar door in eerbied en met liefde te buigen voor Jezus. En te ontvangen wat Hij voor jou gedaan heeft. Alles wat er in de kerk gezegd wordt over de Heer Jezus, begrijpelijk of ingewikkeld. Het is allemaal bedoeld om Zijn liefde voor jou te laten zien. En om de liefde in jouw hart op te wekken en te versterken. Alle onderwerpen waar de Bijbel iets over zegt en waar christenen onder elkaar over discussiëren, eenvoudige of moeilijke onderwerpen, ze krijgen hun kleur en hun kracht vanuit de Heer Jezus. Want Hij is zo beslissend. En alles waar je in dit leven mee te maken krijgt, wat er in de wereld gebeurt, de mooie en de verdrietige dingen, je vindt je weg erin bij het licht van Jezus. Begrijp je nou dat Petrus schrijft, jullie hebben een even kostbaar geloof ontvangen als wij, omdat het je redt van het bederf in deze wereld en je verbindt aan dat eeuwige, wat zo kenmerkend is voor God, dat heerlijke, dat genadige, wat je krijgt uit handen van die opgestane paasvorst. Jullie hebben een kostbaar geloof. Zo zet Petrus zijn afscheidsbrief in. Wat wil hij daarmee bereiken? Ik denk dat het vooral gaat om drie punten. En die loop ik tenslotte nog met u en jou na. Het eerste. Stop nou alsjeblieft eens om elkaar altijd maar weer de maat te nemen. Natuurlijk is er wel verschil in diepgang van je geloof, in de doorwerking van je geloof, in de beleving, de emotie van je geloof. Verschillen die te maken hebben met je persoonlijkheid, met je plek in het leven, met de dingen die je hebt meegemaakt, met de keuzes die al achter je liggen. Het belang dat je aan het geloof hecht. Maar al die dingen die kunnen zo werken dat wij daar al snel een oordeel over hebben. Over hoe dat is bij die anderen en bij mijzelf. En dat we dan gaan vergelijken. Oh, dan ben ik toch een beetje meer dan jij. Maar als ik Petrus goed beluister, dan zeg ik, jouw geloof is net zo kostbaar als dat van mij. Omdat het verbonden is aan Jezus. En ik merk dat van daaruit aanvaarding en verbondenheid beginnen. En daarom geef ik dat aan u en jou mee. Wees dankbaar voor het geloof dat je bij een ander aantreft. Natuurlijk fijn als dat geloof leeft in je eigen hart. Maar wees ook dankbaar voor het geloof bij die ander. Hoeveel vragen je misschien ook daarbij nog hebt. Maar begin bij het aanvaarden van elkaar. Want zulke liefde, die blijft niet bij woorden. Dat wordt ook merkbaar in daden, in je houding. De manier waarop je met elkaar omgaat. Dat is het eerste. Elkaar niet de maat nemen. Het tweede. Besef de waarde, het kostbare van dat geloof. Kijk, als je van jongs af aan christelijk opgegroeid bent, dan kan het op een bepaald moment ook wel iets vanzelfsprekends krijgen. En als je nog niet zo heel veel weet van het christelijk geloof, dan kan het zijn dat je door de bomen het bos zo langzamerhand niet meer ziet. En als je de mensen in de samenleving om je heen spreekt, dan is het christelijk geloof helemaal niks. En daarom is het goed om te beseffen, wat is nou het kostbare, wat is de waarde van dit geloof? En dan zeg ik het Petrus na, lieve mensen, het geloof redt je van het verderf van zonde en dood. Jezus redt je van het verderf. En je ruikt dat bederf in de hele wereld, overal. Maar er is verlossing. Er is eeuwig leven door het geloof in de Heer Jezus. Dat maakt je leven heerlijk en kostbaar. Dan mag je een deelgenoot worden van dat paasleven dat Jezus uitdeelt door zijn woord en geest. Put daar vrijmoedigheid uit om je niet te schamen voor Jezus. Put daar trouw uit om niet te verslappen in je geloof. Put daar wijsheid uit. Om keuzes te maken in je leven. En dat de belangrijkste, wat de Bijbel het belangrijkste vindt, dat dat bij jou ook het zwaarst weegt. Het eerste, elkaar niet de maat nemen. Het tweede, besef nou hoe kostbaar dat geloof is. En het derde, zet je in dat dat geloof ook groeit. Dat je je meer gaat verdiepen in dat kostbare. In die ene die het zo kostbaar maakt. De Heer Jezus Christus. Dat schrijft Petrus in zijn eerste brief. Die jullie niet losgekocht heeft met goud of zilver. Maar met zijn kostbaar bloed. Hij heeft zichzelf gegeven. Dat maakt jullie zo kostbaar. Dat maakt jullie geloof zo kostbaar. En als je dan Petrus vanmiddag hoort zeggen, jullie hebben een kostbaar geloof, ga dan niet met de armen over elkaar zitten. Ga dan niet bij jezelf denken, nou zo, dat heb ik in de pocket, niks meer aan doen, laat het maar zo zijn. Ik heb genoeg gedaan. Nee. Als dat binnenkomt, dat kostbare van dat geloof, dan ga je daar juist mee bezig. Dan wil je er nog meer van afweten, dan wil je erin groeien. Als ik tegen mijn kleinkind zeg, wat heb jij een prachtige fiets. Dan is het niet van, nou opa doei, de fiets blijft daar staan en ik ben weer weg. Maar dan wil ze op dat fietsje, dan wil ze gaan fietsen, dan wil ze het leren. Nog beter, nog sneller, nog meer te fietsen. Zo mag je aan het werk om je band met de Heer Jezus te verstevigen, te verrijken, te verdiepen. Om te groeien in blijdschap, in inzicht, in wijsheid, in al die prachtige geestelijke gaven. te groeien in verantwoordelijkheid en dienstbaarheid. Om te groeien in getuigenis in eenvoud. En meeleven vanuit de liefde. Wat een kostbaar geloof. Even kostbaar als dat geloof van ons, schrijft Petrus. Want dat geloof, dat doet datzelfde kostbare als wat het bij ons ook doet. Het onttrekt je uit het bederf van deze wereld. En het verbindt je met het eeuwige leven vol van heerlijkheid. Zoals de opgestane paasvorst dat heeft verdiend en uitdeelt. Nou, Petrus gaat dat allemaal nog verder uitwerken in deze brief. Maar het laat ons wel zien. Neem elkaar niet de maat iedere keer van het geloof. Besef hoe kostbaar dit geloof is. En maak dat geloof vruchtbaar in je leven. Dan groeit het. Dan groeit het als vanzelf, als zaad dat als vanzelf groeit. Als het maar zon en water krijgt. Geestelijke zon, het daglicht, het licht dat Christus zelf is, het water van de geest, dat rijk vloeit op de akker van het leven, als je maar komt onder het woord. Dan mag je deel hebben aan dat grote wat Jezus geeft, zijn genade, die genoeg is voor jou en mij. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, hartelijk dank voor dat heerlijke evangelie, dat u de Heer Jezus gezonden heeft en dat hij zijn werk volbracht heeft aan het kruis en is opgestaan met Pasen. En dat het geloof in hem zo kostbaar is. Mag dat geloof leven in de harten van ons allemaal. Laat niemand van ons daar buiten staan. En als dat een grote vraag in ons leven is, laat dan bij het licht van uw woord, uw geest, werken in onze harten. Zodat we vrede vinden bij de Heer Jezus. En dat dat kostbare van het geloof mag leven in de harten van een ieder die op u vertrouwt. En mag dat kostbare dat u ons geeft dan ook kostbaar zijn in onze ogen. Dat we dan niet bij onszelf zeggen, oh nou dat is mooi, leg maar in de kast, we doen er verder niks mee. Maar u zendt mensen met dat kostbare geloof er toch op uit in deze wereld. Om daarvan te delen met anderen. Opdat ook zij deel krijgen aan dat kostbare. Van dat leven dat de Heiland aan het licht heeft gebracht. Dat opstandingsleven. Wilt u ons dan ook zo in uw dienst nemen? Dat we onder elkaar in onze relaties en gezinnen en families, dat we in de buurt waar we wonen, met de collega's met wie we optrekken, met andere mensen om ons heen, dat we proberen iets daarvan te delen. Dat we het als een zaad uitstrooien. En dat het uw geheim is. Dat dat zaad krachtig is en levend en vrucht zal dragen voor u. Mogen we zo, Heere, ons ook laten zenden in de beweging van uw hart uit naar deze wereld. En wilt u uw koninkrijk bouwen in onze gemeente en in onze harten. Zegen daarom al het werk in de gemeente. Zegent u dominee Vogel en zijn gezin en stel hen tot een zegen. Wees u met het werk in de kerken, ons eigen kerkverband en anderen om ons heen, dat we ook in deze tijd, in deze samenleving, iets kunnen laten zien van wat het betekent dat wij u mogen kennen en hoe kostbaar dat is. We bidden om wijsheid voor de politiek. We bidden voor onze koning en onze koningin. Als de Koningsdag eraan komt, laten zij hun plek onder ons volk mogen innemen, ziende op u, de Allerhoogste Koning. Wees met de vorming van een nieuwe regering. Mensen kunnen allerlei plannen maken en het kan zo snel verzanden in dat het allemaal financieel is. Dat er wordt gekeken naar het geld alleen. Geef wijsheid dat er ook verder gekeken wordt. Want geluk van mensen hangt niet alleen af van geld en werk. Maar ook van zoveel andere dingen meer. Het allerkostbaarste heeft u ons vanmiddag leren zien. Mag ook die kant meetellen in de politiek en alle mensen die zich daarvoor inzetten, geef hen wijsheid en zegen ze. Wilt u in deze wereld regeren? Hoe moeilijk dat soms ook is voor ons om te ontdekken, want er is zoveel honger en oorlog en geweld en ellende. En nog altijd is Israël uw volk, maar het lijkt erop alsof Israël dat nauwelijks zelf beseft. En daarom is ons gebed ook voor uw volk Israël. Dat zij mogen zien wie u bent. En dat zij een teken mogen zijn te midden van heel die woelige wereldpolitiek. Dat u er ook nog altijd bent. En dat u regeert. En dat u ons meeneemt op de weg van uw koninkrijk. Zo, Heere, leggen wij alles in uw hand van kerk en wereld en ons persoonlijke leven. We danken u hartelijk. Dat u dat kostbare met ons deelt. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En het werk dat Hij volbracht heeft in kruis en opstanding. Dat u ons zo verlost uit het verderf. En eeuwig leven geeft. Hoe kostbaar is uw liefde. Leer het ons aanbidden. En u daar altijd voor danken. Dat bidden we. En we danken u ervoor. In Jezus' naam. Amen. Laten wij als inleiding op de belijdenis van het geloof nu zingen van Psalm 25, het 7e vers, Gods verborgen omgang vindt de zielen waar zijn vrees in woont. Na de belijdenis van het geloof zingen we tot slot van Psalm 68, het 10e vers in de oude berijming. Gelooft zij God met diepst ontzag. In verbondenheid met de kerk van alle eeuwen belijden we ons geloof aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden. Is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere, onze God, die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.